Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee T.J. Lucas uit Friezeveen. En vanavond om 7 uur zal dominee D.J. Budding uit Nunspeet voorgaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Zondag 9 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. En dat in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee R. Veldman uit Nunspeet voor te gaan in de Westerkerk. Alleen het eerste vers van de opgegeven psalmen zal worden gezongen. De liturgie voor deze dienst is: de schriftlezing is 1 Korinthe 15, vanaf 35 tot en met 58. De psalmen voor deze dienst: psalm 71, vers 2, psalm 119, vers 36, psalm 89, vers 19 en 8, psalm 46, vers 1, psalm 84, het zesde vers. Na het zingen, na de zegen, zingen we het eerste couplet van het Wilhelmus. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is psalm 105, het vijfde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst vervolgen, gemeente, en we zingen uit Psalm 71, het tweede vers. Ik noem u vers 2 uit Psalm 71. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus op die manier uw goddelijk recht zou leren. Dat is het 36e vers van Psalm 119 en dat zingen we als antwoord op de voorlezing van de wet en ook de samenvatting daarvan. Psalm 119, vers 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze 10 woorden in 2 samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Als gemeente naar uw naam genoemd, mogen we hier in dit gebouw en thuis met deze dienst verbonden zijn. En we zijn verlegen, Heere, om uw stem te horen. We hebben het zojuist gezongen dat uw wet, dat is uw wil, dat het mooiste en het rijkste is om voor te leven op deze aarde. Dat gaat veel verder dan goud en zilver. Dat is alles. En tegelijkertijd belijden we, Heere, dat we daar nou juist zo vaak naast zitten. Dat wij hebben gezondigd tegen al uw geboden in gedachten, in woorden en in daden. We zijn voor u en voor elkaar niet geweest die we hadden moeten zijn. En we leggen dat voor u neer. En we vragen: erbarm u over ons. Wees ons genadig. En doe uw licht over ons schijnen, Heere, een licht van vrede en verzoening. En dan mogen we tot onze grote verwondering ontdekken dat onze zonde nog niet eens het grootste probleem is. Want u hebt er alles aan gedaan. Maar dan is ons ongeloof nog een veel groter probleem. Want wat zal het toch zijn als we zo'n grote zaligheid die ons wordt aangeboden naast ons neerleggen. Als we daar geen acht op slaan, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar dan storten we onszelf in het verderf. Heere, leer ons uw uitgestoken hand zien. Leer ons op u hopen. Leer ons hele leven werpen in uw armen. En wilt u ons, Heere, door uw woord en door uw geest ook leiding geven. Niet alleen in wie wij zijn. Buiten en in Christus, maar ook hoe wij wandelen moeten. Heere, neem Gij de leiding over ons leven in uw hand. Ja, dat hebt u. Dat is ook onze troost. U hebt dat. Wij zijn in uw hand. Onze tijden zijn ook in uw hand. Maar Heere, schenk ons toch een waar geloof. Dat we de troost daarvan ook mogen ervaren. En dat we mogen weten dat onze zonden bij u verzoend zijn. Door u, o Heere Jezus, met God de Vader verzoend. En door de Heilige Geest daarvan verzekerd. En van harte gewillig gemaakt om altijd voor u te leven. Heer, en als het vandaag over de opstanding van de doden gaat, geef dat we rijkhalsend mogen uitzien daarnaar. En niet alleen naar de opstanding op de jongste dag, maar ook naar die opstanding uit onze geestelijke dood. Dat we mogen leven, nu al in beginsel. En dat we het mogen weten dat die eeuwige Sabbat reeds hier en nu een begin heeft gemaakt. Heren, wij bidden voor alle rouwdragenden. Voor alle die het moeilijk hebben. We bidden, Heren, ook voor de heer Lubbers, opnieuw geraakt door een tia. Heren, wilt u hem toch troosten en kracht geven. Ook in deze moeilijke situatie. Waarin het zo lijkt dat het naar het lichaam niet voor maar achteruit op gaat. Heren, doe hem toch zien op u. Die Heere Jezus, die zijn bloed heeft gestort. En die een eeuwige heerlijke toekomst bereidt voor allen die op hem hopen. We bidden, Heren, voor ieder in de gemeente die zorgen kent. Die leeft met een stil en soms een schreeuwend verdriet. We bidden voor allen die geplaatst worden voor grote vraagtekens, voor raadsels. En nu zien wij nog, als door een spiegel in een duistere reden, maar mag het toch ons verlangen ook zijn dat we straks u mogen kennen zoals we gekend zijn. Heere, dan kunnen we nu de dingen wel vaak niet doorgronden en niet begrijpen. Maar de raadsels zullen eenmaal volledig worden opgelost. En soms duurt dat wachten lang. En soms mogen we het ook in uw handen laten en rust vinden aan uw hart. Schenk het ons, Heere. We bidden voor ons koninklijk huis. Nu onze koning de afgelopen week zijn verjaardag heeft mogen vieren, wilt u hem en onze koningin en hun kinderen en verdere familie gedenken in uw ontferming. Dat ze het in hun leven van u verwachten mogen en niet van de gunst van het volk. Dat is de ene keer 49% en de andere keer 53%. Maar Heere, bij u is het altijd 100%. Geef toch, Heere, dat we ook in die waan van de dag niet mee zullen gaan. Maar geef ons een vaste gang, een vaste koers in het leven, gericht op u. Dan zullen we veilig gaan. We bidden voor onze overheden, geef wijsheid om leiding te geven. We lezen dat het hier en daar in onze maatschappij een complete chaos is. O Heere, schenk toch rust, schenk toch visie. Dat we niet aan de grillen van de dag zijn overgeleverd, maar dat we ook als overheid een vaste gang mogen gaan. Neem ons bij de hand als land en volk. We zijn ver bij u vandaan gedwaald. We zijn u vergeten dagen zonder getal. O Heere, doet er toch verzoening over. En wilt u ook vanmorgen spreken vanuit uw woord. Wilt u in spreken en luisteren gedenken, als we een taak van u gekregen hebben in het begeleiden van de gemeentezang, in het begeleiden van ons zingen, maar ook in het kosterschap. O Heere, wees ons in alles nabij. Hoor dan ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit 1 Korinthe 15. Prachtig hoofdstuk. Vers 35 te beginnen. 1 Korinthe 15 te beginnen bij vers 35. Het is een lang hoofdstuk. Het is eigenlijk al lastig genoeg om daar een stukje uit te knippen als het ware. Maar goed, je moet ook weer keuzes maken. Paulus is met de gemeente van Korinthe als het ware in gesprek over de opstanding van de doden. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot, oftewel een kaal graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig van de andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen en een ander der vogels. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. En een andere is de heerlijkheid van de zon en een andere is de heerlijkheid van de maan en een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Tot hiertoe 1 Korinthe 15, als kerntekst voor de prediking is genomen vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Vers 55. Zalig bent u als u het woord van God hoort en bewaart in het hart. Amen. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking zingen Psalm 89. Het eerste zingen we, het tweede, jammer genoeg, niet. Vers 19 in die volgorde, dus. Psalm 89, vers 19, en dat is: gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wendt ieder uur. En dan het achtste natuurlijk: gij zij de roem, hun roem, de kracht van hunne kracht. 19 en 8 van Psalm 89. Als dat toch je zwanenzang mag zijn, dan ben je goed af. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, vers 1, straks zonder nadere aankondiging. Eén Korinthe 15 met als kerntekst vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Midden in dit leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is sterker dan de dood, dat wij hulp erlangen? O, dat zijt gij, Heer, alleen. Onze zonde doet ons leed, die uw toorn ontbranden deed. Heilige Heere God, heilige sterke God, heilige barmhartige Heiland, gij eeuwige God, laat ons niet verzinken in de bittere nood des doods, ontferm u onzer. De Zwitserse monnik Notker de Stotteraar dichtte dit vers al in de 9e eeuw. En waarschijnlijk gaat het nog iets verder terug tot in de tweede helft van de 7e eeuw. Luther vertaalt dit gezang in het Duits. Als aanleiding wordt gezien de tragische dood van een vriend van hem, Wilhelm Nezen, die op de rivier de Elbe voer aan boord van een schip en overboord viel en verdronk. Dat was het jaar 1524. Luther was erbij toen het levenloze lichaam van deze 31-jarige geleerde, hij was pedagoog, aan de wal gedragen werd. En het maakte diepe indruk op hem. Midden in de dood bedreigt ons de muil der helle. Wie zal ons in zulke nood vrij en veilig stellen? We staan stil bij de woorden uit 1 Korinthe 15, waarvan we dus als kerntekst nemen de woorden dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Die mysterieuze dood, wat is dat toch? We krijgen er geen vat op, maar we krijgen er wel allemaal mee te maken. Vroeg of laat. Voor een meerderheid van ons Nederlandse volk, en ik denk van bijna alle Europeanen, geldt het op dit moment als een mensenrecht om het moment van je sterven zelf uit te kiezen. En mensen gaan soms de dood zonder enige angst tegemoet, zeggen ze. Ik zei soms. Ik las eens een interview in een van de autoblad van een Amsterdamse zanger die eigenlijk er geen doekjes om wond, dat hij verschrikkelijk bang is voor de dood al sinds zijn 13e en dat hij zo hard mogelijk werkt, zijn agenda zo vol mogelijk plant om dat denken aan die dood te verdringen. Ja, vertelde hij, ik was er als 13-jarig jochie bij toen mijn trainer dood neerviel naast me op het voetbalveld. En zegt hij, je hoeft blijkbaar geen 80 te worden om dood te gaan. Ook jonge, gezonde mensen kunnen à la minuut omvallen. En dat kon ik niet verwerken. Nou gemeente, of je het gelooft of niet, maar de dood hoort niet bij het leven. Gods woord zegt het, en dat is de waarheid, dat we volmaakt uit de handen van onze schepper zijn voortgekomen. We zijn geschapen naar het beeld van God, met een onsterfelijke ziel. Wie er eenmaal is, zal er ook altijd zijn. Onze individualiteit verdwijnt nooit meer. Het boeddhisme doet ons voorkomen dat het straks uit is en dat het gaat naar een uitdoving. Nee, wij verdwijnen nooit meer. En waarom? Omdat ons leven een oorsprong heeft, namelijk een goddelijke gedachte en een doel, het eeuwige leven met Hem. Omdat wij in en met Adam in zonde gevallen zijn en de verbinding met God hebben verbroken, missen wij dat doel. En dat is ook de betekenis van het woord zonde. doel missen. Het loon op de zonde, je kan ook zeggen de consequentie van de zonde, is de dood. De dood is geen vriend, maar een vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. En Job noemt de dood de koning der verschrikking. Want bij ons sterven komt het erop aan. Dan worden de boeken geopend. En dan wordt openbaar wat wij in het lichaam gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. God is met eerbied gesproken niet zo als zo'n douanebeambte die als je bij de grens stapvoets voorbij komt, dat hij zegt, rij maar door, ik geloof je wel. Het gaat er bij die grens om, als wij bij de doodsjordaan staan, dat ons paspoort is getekend. En dat kan alleen getekend worden door het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Een oud gedicht luidt, drie dingen kwellen mijn gemoed. Het eerste is dat ik sterven moet. Het tweede bezwaart mij nog veel meer, dat ik niet weet wanneer. Het derde bezwaart mij bovenal, het is dat ik niet en weet waar ik varen zal. Nou, het klinkt heel bevindelijk, maar je koopt er niks voor. Het verraadt een ongezonde heilsonzekerheid. En dat is vreemd aan het woord van God. Daar kom ik straks nog op terug. Maar ons sterven is ons allergrootste examen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je zou kunnen zeggen het examen. Daar moeten wij ons op voorbereiden. Je kunt daar natuurlijk boeken over volschrijven hoe dat moet en hoe dat gaat. Maar je kunt het heel eenvoudig houden. De beste voorbereiding is je werpen in de armen van Christus. Je leven toevertrouwen aan Christus. Geheel en al rusten in zijn genade. Zo ingewikkeld is dat dus niet, van God uitgezien. Ja, van ons uit, ja. Daar gaat soms heel wat water door de IJssel, zeiden we dan in IJsselmuiden. Voordat we dat eens doorhebben. En de Heere heeft soms zoveel werk aan ons. En er gaat soms zulke onbegrepen wegen. Maar aan hem ligt het niet. En het kan dan ook nog zijn dat een gelovige op zijn of haar uiterste een zware strijd te strijden heeft. En we zeggen dan wel eens dat iemand soms als met de nachtschuit afvaart. Nou en of. Wie zal peilen wat er in een mensenziel kan omgaan? Want de prikkel van de dood is de zonde. De zonde, dat is aanranding van het recht en van de liefde van God. En de ziel die zondigt moet sterven. En bij het sterven is het beslist. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Die schuld is het die de dood zo bitter maakt. Het is een scherpe angel. En als we niet verzoend zijn met God, als we voorbij blijven leven aan de roepstem van de Heere, bekeer u, laat u met God verzoenen, dan gaan we onze eeuwige ondergang tegemoet. Of je het gelooft of niet. Maar juist als je met de Heere hebt leren leven, dan vuurt de duivel zijn pijlen op je af. Hij probeert je vast te pinnen op je zonde. Hij speelt met verve de rol van aanklager. Ja, jij zalig worden? Vergeet het. Je weet toch wel wat je op je kerfstok hebt en dan komt alles als een film voorbij. En je zegt tegen de duivel, je hebt nog gelijk ook. Ons hart is een inktzwarte duisternis. Zoekers als we zijn van eigen eer. Altijd maar geneigd om onze eigen zonde en zwarte kanten toe te dekken. Dat is, als je er eerlijk onder wordt, om bang van te worden. Arglistig is ons hart, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? En dan besef je dieper dan ooit, hoop ik, dat je Christus nodig hebt. En als dat besef in je begint te groeien, dan gloort er, misschien niet voor uzelf, maar dan gloort er feitelijk wel de hoop. Want zonder hem zijn we nergens, maar met hem ben je rein en heilig. De prikkel, de angel, je zou kunnen zeggen dat is een stekel, dat doet pijn, dat is de zonde. En toch is het te veel eer voor die lelijke duivel om daarbij te blijven hangen. Om onze oren naar het laten hangen, want het is Pasen geweest en dat heilsfeit kan zelfs geen duivel ongedaan maken. En van daaruit schrijft Paulus dan ook dit hoofdstuk. Hij gaat het over de opstanding van de doden hebben met de Korintiërs, want dat blijft voor hen, en voor wie niet eigenlijk, een lastig punt. 1 Korinthe 15 is een indrukwekkend hoofdstuk. Het lijkt wel alsof Paulus deze passage over de opstanding van de doden zomaar ineens ertussen inweeft als het ware. Maar hij had bespeurd dat de Korintiërs, hij was daar tijdens zijn tweede zendingsreis 1,5 jaar geweest, dus hij kende ze wel, dat die Korintiërs met veel vragen zaten. Ja, want ze geloven wel dat Jezus is gestorven en begraven en opgewekt uit het graf. Jawel, Jezus wel, maar wij dan? Sommigen hadden er moeite mee om te geloven dat alle mensen, alle gestorvenen, dus ook zij zelf, eenmaal zullen opstaan uit het graf. En voor Paulus is dit een aangelegen punt, want dat raakt de kern van het geloof. En hij gaat er mee in gesprek. En hij haalt er heel veel argumenten bij om ze te overtuigen van de opstanding van de doden, dat dood en graf niet het laatste zijn. Inderdaad, zegt hij, Jezus stond op. Maar als Jezus dan opstond, vers 12, dan kun je toch niet volhouden dat er geen opstanding van de doden, dat wil zeggen opstanding van dode lichamen, zal zijn. Want dan zou Christus immers ook niet opgestaan zijn, opgewekt zijn. En dan zou mijn prediking immers zinloos zijn. Want dan zouden zelfs degenen die in Christus ontslapen zijn, zich eeuwig vergist hebben. En juist dat evangelie dat jullie, Korintiërs, in geloof hebben aangenomen, dat is het fundament waar je op staat. En dan zet Paulus nu nog eens een keer een dikke streep onder dat evangelie. En hij zegt als het ware, blijf toch op dat fundament staan. Laat het je niet ontfutselen. En natuurlijk, het is van alle tijden dat mensen moeite hebben met de opstanding van de doden. Hoe kan dat nou? Iemand die geheel verteerd is, al die grafheuvels op de Veluwe die er al zo lang liggen dat we niet eens meer weten hoe lang precies. En als je die gaat opgraven vind je geen botten, maar alleen maar stof. Of al die mensen die op zee zijn omgekomen of in de vlammen zijn vergaan. Hoe kunnen die nou toch opstaan? En wat gebeurt er als je begraven ligt en je graf wordt na zoveel jaar geruimd? Hoe zal dat gaan? Wat voor een lichaam kan daar toch weer uit opstaan? Hoe kunnen wij toch uit die aarde verrijzen als wij stof geworden zijn en tot stof teruggekeerd? Misschien heb jij dat ook wel als je op de begraafplaats loopt, dat je gedachten daarover gaan. Dat je denkt, hoe zal dat toch zijn? Dat je probeert voor te stellen wat dat toch zal zijn op die dag van de wederkomst, als de bazuinen klinken en de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel. Er zijn wel eens leerlingen op school die zeggen dan, meester, maar lopen dan de mensen soms 3 rijen dik, want hoeveel mensen zijn er inmiddels niet geweest? En dan zeg ik altijd maar, dat weet ik ook niet. Maar reken maar erop dat de Heer daar wel raad mee weet. En zo is het ook. De begraafplaats is een akker, een dodenakker. Paulus zegt, ons lichaam wordt gezaaid. Onze geliefde doden zijn als zaden. Ons vergankelijk, sterfelijk lichaam wordt gezaaid in oneer. Ja, oneer. Want de dood is de bezoldiging, de uitbetaling, het loon op de zonde. Daar is geen eer mee in te leggen. En wat gaat vaak aan het sterven een periode van verschrikkelijke aftakeling vooraf. Zo mooi en zo gaaf als we ter wereld kwamen, zo geschonden gaan we soms het graf in. Stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren. Stof tot stof, aarde tot aarde. Maar dat is geen uitzichtloos gebeuren. Zaaien, de mais zit er nou zowat allemaal in, denk ik, maar dat heeft iets met grote verwachting te maken. Je gooit niet de ene zak mais naar de andere in je zaaimachine met het idee, nou ja, we zullen wel zien, het is misschien wel allemaal weg. Je zaait met verwachting. En straks hoop je dat er bunders met gewassen van bijna 3 meter uit dat kleine korreltje komen. Grote verwachting. Eerst zaaien, dan oogsten. Dat maïskorreltje, ja, dat is straks werkelijk helemaal verdwenen. Zeker. Maar verderfelijkheid verandert in onverderfelijkheid. Dat betekent dat je dan niet meer vatbaar bent voor het bederf. Oneer verandert in heerlijkheid, zwakheid in kracht. Natuurlijk en geestelijk en sterfelijk wordt onsterfelijk. De graankorrel, zegt Paulus, valt in de aarde en sterft. Ze wordt gezaaid in de heerlijke verwachting van het toekomende leven. En dat zaadje, dat is echt en helemaal tarwe. Je mag ook zeggen maïs. En datgene wat straks ontkiemt en die plant die eruit komt, dat is ook echt en helemaal tarwe. Maar het is van zo'n andere orde. Zo is het ook met ons lichaam. Wij worden gezaaid en wij zullen opstaan. Niet de een of andere onpersoonlijke mens, maar ik. Mijn oude lichaam vergaat, knijp maar eens goed in je handen, het vergaat. Maar mijn persoon blijft. Iemand vertelde wel eens, ik heb in mijn leven zoveel porno gezien. Er staan zoveel foute dingen in mijn geheugen en op mijn netvlies gegrift, dat ik de Heere dankbaar ben dat mijn hersenen en mijn hele lichaam straks mag vergaan in de aarde. En je zult maar in een lichaam wonen dat je in plaats van helpt alleen maar hindert en belemmert door ziekte of door handicap. Dat mag je straks allemaal achterlaten in het graf. En toch verdwijnt het lichaam niet in het niets. Het zal opstaan, maar zo anders als dat ik gezaaid word. Zoals met dat zaadje, met die tarwekorrel. Het gaat dwars door het nulpunt van de dood heen. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt erop gewekt. Maar wel een lichaam. Het zal opstaan. Vlees en bloed, knijp nog maar eens in je handen, vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het oude lichaam verteert, maar het nieuwe staat op. Dan zullen we mogen zijn helemaal zoals God ons bedoeld heeft. Maar vragen er mensen in de gemeente, maar wat dan als wij nog niet gestorven zijn, als Jezus terugkomt? Nou, zegt Paulus, dan zullen we als in een oogwenk veranderd worden. In een ogenblik, in een vingerknip. En de graven gaan open en dan blijkt de dood niet het laatste woord te hebben. Zij is verslonden tot overwinning. Weet je wat verslinden is? Dan moet je eens naar de dierentuin gaan als de krokodillen gevoerd worden. En dan zie je die grote muilen opengaan en alles wat erin komt wordt vermorzeld. Zo wordt de dood vermorzeld, verslonden. De sterke werd verslagen door de sterkste. Is het dan een wonder dat Paulus gaat zingen, dat hij het uitroept? Dood, waar is dan uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Jezus leeft en zijn stem roept ook ons weer eens tot leven. Hij zal ons met eer bekleden, dit is onze troost alleen. En daarom kan Paulus ook aan de Filippenzen schrijven, het leven is mij Christus, maar het sterven is mij pure winst. Nooit meer God en mensen bedroeven, nooit meer God en mensen tegenvallen, nooit meer je eigen geweten kwellen door mijn zonden. En daar kom ik zo nog op terug, maar eerst nog dit. De dood bergt een prikkel, een stekel in zich. Die angel is de zonde en het is de wet die laat zien dat wij zondaar zijn. Dus dat is de ontdekkende functie van de wet om ons daar te brengen, bij die belijdenis. Ja, zegt Paulus elders, het is zelfs zo dat de wet zondige mensen nog prikkelt om extra te zondigen en er extra tegen in te gaan ook. De dood blijft steken. Sterven is God ontmoeten. Dat is voor zijn rechterstoel gesteld worden. En Romeinen 1 zegt, en dat voelen we allemaal aan, of het nou geloven of niet. Bekering, dat is dan nodig. Bij de poort van de Joodse begraafplaats, vlakbij ons oude huis in IJsselmuiden, staat de volgende tekst. Merk dit wel op, o wereldling, o gij uit stof gevormde. Bekeer u en word hemeling tot hem die u eens vormde. Bekeer u nu, het is nog tijd, eer gij tot stof geworden zijt. En dan komt ook in het helderste licht te staan, gemeente, wie er niet bang hoeven te zijn voor de dood. Dat zijn degenen die in Christus zijn. Geborgen in het volbrachte middelaarswerk van hem die zichzelf heeft overgegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En als je toch door een waar geloof mag schuilen achter dat bloed, dan ben je voor eeuwig veilig, wat er ook gebeurt. Hij voor mij, mag je dan belijden, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weet je het nog, dat troosteloze Romeinse versje? Drie dingen kwellen mijn gemoed. Later bedacht iemand daar een variant op. Een troostrijke variant waarin diepe blijdschap doorklinkt. Niet drie dingen kwellen mijn gemoed, maar drie dingen troosten mijn gemoed. Dat ik gewassen ben in Christus bloed. Het tweede troost mij nog veel meer, dat ik behoor bij Jezus mijn Heer. Het derde doet het bovenal, dat ik weet waar ik komen zal. O, roept Paulus toch uit, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hij zegt dat tegen de Filippenzen. En was dat dan onzekerheid over zijn eeuwige toekomst? In geen geval. Maar hij verlangde ernaar om meer en meer te groeien in de kennis van zijn zaligmaker. En om dicht en dichter bij hem te zijn. Voor altijd. Om hem volmaakt te kennen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Om geheel en al in Christus geborgen te zijn. En dan past er deze beweging bij. Die armen die je helemaal omsluiten. Buiten Christus kom je om. Maar als Christus je in zijn armen draagt, dan draagt hij je door dat oordeel heen. En dan zegt hij, Vader, ik heb voor hem, ik heb voor haar betaald. En dan zal het klinken, kom in, gij gezegende van mijn Vader. Beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Maar degene die hier aan voorbij hebben geleefd, willens en wetens tegen hun zal klinken, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, want ik heb u nooit gekend. Ja, de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende, Dat is het symbool van de doop. Dat is ondergaan, verdrinken in het doopwater. Het water van het oordeel. Maar dat niet het laatste. En ook opstaan in een nieuw godzalig leven. Dat is het. Gewassen in zijn bloed ben je rechtvaardig en ben je heilig. Christus is ons alles. Mag ik dat zo eens aan u vragen? Leeft u, leef jij met hem? Is Christus ook echt alles voor je? Kolbrugge zou dan zeggen, bent u met het lam tevreden? Is uw leven gebouwd op dat fundament? Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan? Zeg jij het na, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart? Luther zei, geloven is ruilen. Het is een vrolijke ruil. Daar is niks naars bij. Een vrolijke ruil. Hij, mijn zonde. Heere Jezus, ik heb er zo'n last van. Het is te veel. Wilt u het van me afnemen? Ik besef niet eens hoe diep ik gevallen ben. Heere Jezus zegt, ja, ik neem het van je over. En je krijgt van mij mijn gerechtigheid. Dat is me toch een ruil. Hij staat ervoor garant. Intussen moet nog even duidelijk worden wat het nou precies is, dat tweede deel van vers 55. De Statenvertaling zegt hel, waar is uw overwinning? De Herzienenvertaling die vertaalt met graf en de vertaling van 1951 leest dood. Wat is het nou? In het Grieks staat er het woordje Hades. Nou, daar kun je natuurlijk een boekwerk over schrijven, over de Hades in het Griekse denken. Maar laten we het heel kort houden, dat is de plaats waar de doden zijn. En dan zeggen de kanttekeningen op dit vers, het woord betekent beide, hel, maar ook graf. Maar in deze context betekent het graf. En dan nog wat, Paulus haalt hier de woorden aan van de profeet Hosea. Dat kun je vinden in de kleine lettertjes in je Bijbeltje. Hosea 13. En in Hosea spreekt God het oordeel uit over de zonde van Israël, maar er klinken ook woorden van bevrijding. De ellende die het volk over zichzelf heeft afgeroepen, wordt door de Heere afgewend. Ik zal hen verlossen, zegt de Heere dan, van het geweld van de hel. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën, pestziekten, hel of graf? Waar is uw verderf? God tart als het ware dood en graf. En Paulus neemt deze woorden weer op zijn lippen om het bevrijdende werk van Christus daarmee in het licht te stellen. En dan betekenen ze inderdaad dit. De dood die wij verdiend hadden, heeft Christus op zich genomen. De dood waarin wij altijd hadden moeten verzinken, heeft hij overwonnen. Hij heeft de angel eruit getrokken. Als je gestoken wordt door een wesp, dan moet die angel er even uit als hij er nog in zit. Jezus heeft de angel eruit getrokken. En dat betekent, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. En dit evangelie, gemeente, dat wordt u en jou in de schoot gelegd. Dichterbij kan de Heer het niet brengen. Het wordt u in de schoot gelegd. En in Christus is de dood niet langer een betaling voor de zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Nog een keertje Luther. Luther zegt, sterven is als een soort geboorte. Een baby in de baarmoeder, zegt hij dan, voelt zich bij wijze van spreken veilig en hij zou het liefst daar blijven. Hij heeft geen besef wat hem te wachten staat na de geboorte. Door de crisis van de geboorte wordt zo'n kind als het ware naar buiten geduwd. Maar het weet nog niet wat het te wachten staat. Maar wat zal blijken? Voor allen die hun hoop op Christus vestigen, zal die dood, die geboorte weeën, zullen ons in de eeuwige ruimte stellen. Wij weten nu nog niet wat ons te wachten staat. Maar als we met hem geleefd hebben, zullen we ons werkelijk hebben de eeuwigheid nodig om ons daarover te verbazen en te verwonderen. dat ik daar toch niet meer naar had verlangd, zeg je dan misschien wel. We roepen het beeld van zaaien nog één keer in herinnering. Ons lichaam wordt gezaaid en het sterft net als die graankorrel. Maar het zal in de opstanding zijn dat het zaadje vrucht voortbrengt. Is er een handvol koren op de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het wordt een prachtige plant met een volle aar, die samen met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen, wiegen op de zachte wind van Gods eeuwige liefdevolle aanwezigheid. Aan het graf van onze geliefden huilen wij tranen van verdriet. Maar dan is het ook in dit verband, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Want met de dood is het niet uit, maar het is uit met de dood. Jezus is het leven van mijn leven en de dood van mijn dood. Dat is de boodschap van Paas en die mag iedere zondag klinken. Dat is bevrijdingsdag. De levende Christus is onze enige troost in een rumoerige wereld vol met allerlei narigheid. Hij alleen, in een wereld waarin onze zielen dreigen te verkommeren onder het geweld van het pure materialisme. Waarin de afgoden van onze tijd zich breder maken dan ooit. Mag jij getuigen van de hoop die in je is? Sta je op het fundament, Jezus Christus, vast en zeker, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere? We gaan eindigen. Midden in dit leven zijn wij door de dood omgeven. En daarom, memento mori. Het staat hier op het gebouw hiernaast, hè? Memento mori. Gedenk te sterven. Bent u bereid? Ben jij bereid? Ben je bang? Nou, dan ben je niet de enige. Velen camoufleren hun angst achter een masker van onverschilligheid. Maar we zijn hier in de kerk en we laten ons eerlijk voorlichten vanuit het woord van God en doorlichten door de Heilige Geest. En we luisteren naar Jezus die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, die bang, als je bang bent, kom naar mij en ik zal je rust geven. Wie in zijn ongeloof vol hart komt eeuwig om, maar het hoeft niet. Want deze Jezus is de enige die je behouden kan brengen aan de overkant van de doodsjordaan. En dat wil hij zo graag. Ja, maar zegt iemand, zalig worden, dat is toch een dubbeltje op zijn kant. Nee, dat is het niet. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, die ons niet doet naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wet schonden. Hij heeft er ons alles voor ons gedaan om ons te behouden. En met zo'n lieve, barmhartige, langmoedige, genadige heiland moet je er ook alles voor doen om verloren te gaan. Heb je het zo wel eens bekeken? Wat is het dan toch heerlijk om samen met alle die zijn verschijning hebben lief gekregen, te verlangen en uit te zien naar het eeuwig en ongestoord genieten van het samen zijn met hem, maar ook met Adam en Eva en al die gelovigen uit alle tijden. Om je samen te verwonderen en te verbazen over hem die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Is dat ook jouw verlangen? Amen.
Thank you.
Wij zullen u de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Bijna aan het einde gekomen van deze dienst naderen we nogmaals voor uw heilig aangezicht. Om u hartelijk dank te zeggen voor dit evangelie. Wat er niet omheen draait, waarin ons niet gezegd wordt bij de grens, ja hoor, rij maar door, we geloven het wel van elkaar. Maar uw geest licht ons door tot op de bodem van onze ziel. En het wijst ons aan al de zwartheid. Nou ja, u bent daar ook nog genadig in, want als we werkelijk al de zwartheid zouden zien, dan zou dat zou de hel zijn. Maar u wijst het wel aan. En u leert ons zoveel, genoeg om naar u, de Heere Jezus, toe te vluchten. En dat doen we nooit te vergeefs, nooit. Wil ons daarvan ook doordringen, Heere, dat we bij u altijd welkom zijn. Dat u niet de deur dicht doet, vlak voor onze neus, maar dat u hem wijd openzet. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want dat is zacht. Mijn dienst is een liefdedienst. Zelfs voor de grootste der zondaren is er ruimte bij u. Zelfs voor de moordenaar aan het kruis, die op het allerlaatste, een halve minuut voor 12, aan u vroeg, o Heere Jezus, denk aan mij. Dat was genoeg. Maar als we onze kiezen stijf op elkaar houden en het vertikken om tot u te gaan, Heere, dan zullen we daarin omkomen. O Heere, neem ons toch in uw hand. Bekeer ons toch. Doe ons toch zien uw heerlijkheid. Overtuig er ons toch van dat het buiten u omkomen is. En geef dat we de weg mogen gaan die al zoveel zijn gegaan naar u. Heere, zo danken we u voor uw eigen woord. Wilt u al het onze genadig verzoenen? Soms kunnen er zomaar van die gedachten tussendoor gaan. O Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Gedenk het geheel van de gemeente. Gedenk, Heere, uw volk Israël. Gedenk hen die worden vervolgd om het geloof. Die in het geheim samenkomen als dat al mogelijk is. U kent ze allemaal, Heere, al uw kinderen, wereldwijd. En uw koninkrijk zal komen, dat is zeker. En het zullen er velen zijn, dat is ook zeker. Doe uw rijk komen en verheerlijk uzelf. Ga zo met ons mee, deze dag en deze week. Aanvaard onze dank. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 6 nu en straks na de zegen dus het eerste couplet van het Wilhelmus. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.